Gemeente, misschien wilt u mij wat helpen en meedenken. Als het gaat om de vraag wie dat eigenlijk is in die tekst. De tekst is nog steeds helder. Vers 30 en 31. Toen was ik een voedsterling. Je mag ook vertalen lievelingskind of beschermeling. Dus toen was ik een beschermeling, een lievelingskind bij hem. Ik speelde in de wereld van zijn aardrijk. En ik was dagelijks zijn vermakingen. Wie is dat eigenlijk? Die ik hier aan het woord is. Enig idee? Kunt u mij helpen? Heeft u een gedachte? Nou ja, ik verwacht natuurlijk niet dat u een vinger opsteekt. Maar misschien dat de eerste gedachte zou zijn, want dat zal natuurlijk Salomo zijn, die heeft spreuken geschreven. Maar zou het Salomo kunnen zijn? We hebben het verband daarom ook gelezen, hè, vanaf vers 22, en daar werd gezegd dat het ging over de schepping. En er wordt bijgezegd, voordat de hemelen bereid waren, was ik er. Toen de zeeën, denk nu maar even aan die storm, hè, toen de zeeën getemd werden, en er een scheiding kwam tussen land en water, toen was ik daar. Toen die wolken, hè, die fonteinen van water die door de lucht heen zweven en nog niet waren, toen was ik er. Ik was van eeuwigheid af, staat er, gezalfd. Voordat de heuvelen er waren, was ik er. Voordat het begin van de stofjes van de aarde er waren, was ik er. Maar dat is natuurlijk niet Salomo. Salomo is wat dat betreft net zoals u en ik. Er waren al honderden jaren voorbij gegaan voordat Salomo werd geboren. Die was niet bij de schepping, laat staan dat hij voor de schepping er al was. Hij is onvergelijkbaar in wijsheid. Maar hij is niet onvergelijkbaar in menselijkheid. Ja, hij is ook begonnen, is geboren, hij is gestorven, bestaat er lang niet meer. Dus het is niet Salomo. Wie is het dan? Zou het misschien een engel zijn? Zou hier een engel aan het woord zijn en dat Salomo de taal van een engel op zijn lippen neemt? En dat een engel zegt, ik was erbij toen de wereld werd geschapen. Ik was erbij toen de zeeën getemd werden. Ik was erbij toen die heuvelen gevormd werden. Nou ja, maar dat kan toch ook geen engel zijn? Waarom niet? Engelen zijn schepselen. Dus engelen waren er niet voor de schepping. Engelen waren geschapen. Wanneer zijn ze geschapen? Nou, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Ze horen bij de hemel. Ze horen bij dat hemelse paleis. Hè. Ze zijn lijfwachten, lakeien in dat hemelse paleis van God. Heel onbewust zouden we wel eens het ideetje kunnen hebben dat de engelen net zo eeuwig zijn als God. En ze horen helemaal bij God. Nou, ze horen inderdaad helemaal bij God, maar ze zijn niet eeuwig. Wat dat betreft zijn ze net als de mensen en zijn wij net als de engelen. We zijn geschapen. We hebben een eerste begin. We zijn misschien een paar dagen eerder geschapen dan een mens, maar niet in onvergelijkbaarheid wat dat betreft. Ze horen bij die schepping van God. Dus er is ook geen engel. Moet iemand zijn die er was, nou ja, voordat de schepping er was. Die er helemaal bij was toen de wereld werd geschapen. Toen de hemelen werden geschapen. Die hemel waar God woont en die sterrenhemel met die miljarden sterren. Die wolkenhemel waar we elke dag tegenaan kijken. Wie is dat eigenlijk? Als het niet Salomo is, als het niet een engel is. Was er nog iemand anders dan toen de wereld werd geschapen? We komen één stapje verder. Als je nou iets aanvoelt van dat hele spreukenboek of van dit ene hoofdstuk, dan lezen wij dat het gaat over de persoon van de wijsheid. De wijsheid die wordt als een persoon voorgesteld. Vrouwenwijsheid trouwens. Herken je dat van het boek Spreuken? Hè? De wijsheid die staat in de poort en de wijsheid die staat op de hoeken van de straten. En die nodigt dan mensen, kinderen, om die wijsheid te leren. Wie is die wijsheid? He, daar gaat het, die persoon wijsheid. De wijsheid die verpersoonlijkt wordt. Wie zou dat zijn? In het Nieuwe Testament staat er wel een antwoord op. Ik vraag het aan Paulus. Zegt Paulus, wie is die persoon wijsheid die in Spreuken 8 aan het woord is? En dan zegt Paulus, ik weet het wel. Ik heb het opgeschreven toen ik een brief schreef aan Korinthe, de eerste brief die ik schreef aan Korinthe, notabene het eerste hoofdstuk. In het 24e vers heb ik geschreven dat Christus de kracht en de wijsheid van God is. En toen ik een brief schreef aan de gemeente van Colosse, daar in Griekenland, heb ik het nog een keer geschreven. Tweede hoofdstuk, het derde vers, dat al de wijsheid van God in de Zoon, Jezus Christus, aanwezig is. Dus nou zijn we eruit. De persoon die hier aan het woord is, is de Zoon van God. De persoon die hier aan het woord is, is de Heer Jezus Christus. Die zegt... Je kunt ook helemaal plaatsen. Je kunt ook helemaal plaatsen. Hè? Die zegt, voordat de heuvelen er waren en voordat die fonteinen, die wolken vol water er waren, voordat de zeeën getemd waren, van eeuwigheid af ben ik gezalfd. En nu even een historisch uitstapje, om er nog wat meer gevoel bij te krijgen, nog wat meer licht op deze tekst te werpen. Daarom hebben we ook het geloof beleden met die geloofsbelijdenis van Nicea. Weet u waar dat over gaat en wat historisch verband is van die geloofsbelijdenis van Nicea? Het was zo rond het jaar 300 in het tegenwoordige Turkije. Er was een dominee, die heette Arius. En die preekte, net zoals nu op zondag, en die preekte uit Spreuken 8. En die zei... Lees hier eens, het gaat over de Heer Jezus. En toen ging hij wat vertellen over de Heer Jezus. Hij zei, er staat hier, eer de bergen en de heuvels geboren waren, was ik er. Ik was geboren toen de heuvelen er nog niet waren. Zie je, zei Arius, Jezus is dus geboren. En als je geboren bent, dan heb je een vader die ouder is dan jij. Dus de hemelse vader, die is ouder dan de Zoon van God. Dus de Zoon van God, die is niet helemaal zo goddelijk als God de Vader. Hij is wel voor de schepping. Hij is wel een heel buitengewoon bijzonder schepsel. Maar je kunt niet één op één zeggen dat hij God is. Hij is vergoddelijk, jazeker. Hij hoort helemaal bij God, natuurlijk, maar hij is geboren. Dus later, minder dan God de Vader. En er zat een diaken in de diakenbank. En die luisterde goed naar dominee Arius en die zei, stel je voor dat het waar is wat dominee Arius zegt. Wat zou hij toen gevoeld hebben, denk je? Wat zou hij toen beseft hebben? Stel je voor dat Arius gelijk heeft. Dat de zaligheid uit dat hele bijzondere schepsel is, die net een beetje eerder geschapen is dan de hele wereld en de hele kosmos, maar die toch ook een beetje minder is dan God. Wel veel meer dan alle mensen natuurlijk. Wat zou dat jou zeggen? Zegt dat je iets? Ga je op het puntje van je stoel zitten? Stel je voor dat dat waar is. Athanasius, die diaken, die voelde dat heel feilloos aan. Die voelde, dan is mijn zaligheid dus uit een schepsel. En dan is mijn zaligheid niet uit God. En als mijn zaligheid uit een schepsel is, ja, dan is het veranderlijk. Dan is het niet onaantastbaar. Dan is het niet absoluut zeker. Dan word ik teruggeworpen op mezelf. Dan word ik teruggeworpen op schepselen. Stel je voor dat Arius mijn dominee gelijk heeft. Dan is mijn zaligheid wankel. Hij ging in de Bijbel lezen, ging onderzoeken en hij werd er helemaal van overtuigd. Maar Arius heeft niet gelijk. Mijn zaligheid is Godezijdank niet uit een schepsel, maar mijn zaligheid die is uit God. Zo vast als God is, zo vast is mijn zaligheid. En daarom kan ik zeggen, ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Die God is mij een God van heil en een God van volkomen zaligheid. Dit weet ik vast, God zal mij nooit loslaten. En hij kwam tegen dominee Arius in opstand. Hij zei, Arius, je hebt geen gelijk. En hij werd in de ban gedaan. Hij is verbannen geweest, wel 5 keer. Het was een steenrijke diaken. En al zijn goederen die werden geconfiskeerd, hè, die werden in beslag genomen. Maar hij trotseerde dat allemaal, want hij kon gewoon niet die volkomen zaligheid in God zelf opgeven. Of daar 1 millimeter in toegeven. Liever al zijn goederen kwijt dan Jezus. Als de Zoon van God. Als een goddelijke redder kwijt. En dat is er allemaal op uitgelopen dat er een synode werd gehouden. Een concilie noemde men dat toen. In 325 na Christus in het plaatsje Nicea. En daar heeft de kerk gezegd, Athanasius, u hebt al heel veel geleden en u bent in het ongelijk gesteld, maar u hebt toch gelijk. En dan, u hebt dat zo even gehoord, hè? Dan worden daar woorden gebruikt, hier uit Spreuken 8. Woorden uit die discussie tussen Arius en Athanasius, geboren, maar dan wordt bijgezegd, niet gemaakt. Geboren voor alle eeuwen. Athanasius en Nicea bedoelden daarmee geboren, niet op een, zoals wij mensen over een geboorte denken, maar een eeuwige geboorte. De zoon is net zo eeuwig als de vader. En hij is, dat wordt dan in al die andere woorden toegelicht, God uit God. Waarachtig God uit, waarachtig God. Van hetzelfde wezen met de Vader, waardoor alle dingen gemaakt zijn. Dus hij is geen millimeter minder dan de Vader. Hij deelt in dezelfde Godheid als de Vader. Nou, dat is de belijdenis van Nicea, hè. We hebben een goddelijk heil en een goddelijke heiland en een goddelijke zaligmaker. Jezus Christus, de wijsheid van God in eigen persoon. Dat was de eerste vraag die ik aan u wilde voorleggen. Nu wil ik naar vers 31 gaan. We slaan vers 30 even over. De volgorde is dus eerst vers 31 en dan vers 30. In vers 31 staat van die ik speelde in de wereld van Gods aarde. Ik speelde in de schepping van God, hè, zo kun je dat vertalen. En mijn vermakingen waren met de mensenkinderen. Vermakingen staat in het meervoud. En dat betekent zoiets dat het een hele diepe, zekere, heerlijke vreugde is in mensenkinderen. Dus bij de schepping is de zoon aanwezig en de zoon vermaakt zich in de schepping, in die mensenkinderen. Zou je dat kunnen voorstellen? Dat de zoon van God zich verheugt in jou? Maar even wat persoonlijker te maken, hè? Zou Jezus blij zijn met jou? Wat denk je? Zou die vreugde hebben in jou? Daarom hou ik even stil. Je kunt even op je in laten werken. Hè? Stel die vraag echt aan jezelf. Hoe zou Jezus over mij denken? Zou hij echt blij zijn met jou? Nou, misschien dat hier vanavond wel een jongen is die denkt, nou, ik denk het wel. Want ik zit hier voor de tweede keer in de kerk. Tweede keer op zondag. En ik ben behoorlijk orthodox. En ik ben ook echt serieus. En als ik zo om me heen kijk, dan zijn er zat mensen die minder serieus zijn. En minder toegewijd en minder ernstig als ik. Ja, ik ben niet zonder zonde hoor. Maar als Jezus zo naar alle mensen kijkt, dan ziet hij toch dat ik er eigenlijk wel bovenuit steek. Ja, ik denk dat hij wel blij is met mij. Zal ik je dan eens wat zeggen? Dan heb je geen snars van het evangelie begrepen. Jezus, die zegt het, hè, in zijn rondwandeling op aarde. Hij zegt, ik ben gekomen. Dus ik was er eigenlijk al. Ik was op een verre afstand en ik ben gekomen. En waarom is hij gekomen? Er staan heel veel van die teksten in de Bijbel, hè? Ik ken ze misschien wel. Nou, een van die teksten noem ik nu. Ik ben gekomen niet om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Wie zijn rechtvaardigen? Nou, rechtvaardigen, dat zijn mensen die voor hun eigen gevoel net een fractie rechtvaardiger zijn dan hun buurman. Nou, dan zegt Jezus, daar ben ik niet voor gekomen. Ik ben niet gekomen om te roepen die rechtvaardigen tot bekering. Nee, weet je, ik ben gekomen om te roepen zondaren tot bekering. Ben jij een zondaar? Nou ja, als ik dat zo aan u vraag, dan zegt u met volmondig, ja, ik ben een zondaar, ik ben een zondaar. En misschien dat wij dat woord helemaal, ja, zijn we zo aan gewend. En we denken, elke preek moet wel gaan over zonde en genade. Met het gevolg dat het woord zonde helemaal is uitgesleten. En we bedoelen er eigenlijk mee, ja, we zijn wel hele nette mensen als we zeggen dat we zondaar zijn. We zijn wel orthodox als we belijden dat we zondaar zijn. Misschien wordt het wel een fractie anders als ik nu vanavond zou vragen. Wil de grootste van de zondaren eventjes zijn vinger opsteken? Zou jij dat doen? Kijk je dan ook om je heen? Wie is hier de grootste der zondaren? Is hier een grootste der zondaren? Die, als je om je heen kijkt, dan denk je, er kan niemand zo verrot zijn en zo'n huichelaar zijn, zoals ik ben. Ik geloof niet dat er een hart is wat zo verdorven is als mijn hart. Dan ben je zondaar, hè? Kijk, wij maken van die zondaren hele nette zondaren, hele kerkelijke zondaren, hele burgerlijke zondaren. En dan kun je heel braaf zeggen dat je zondaar bent, maar als we nou eens kijken naar het Nieuwe Testament. Hoe Jezus het waarmaakt wat hier staat. Mijn vermakingen zijn met mensenkinderen. Misschien nog één opmerking vooraf. Je zou natuurlijk kunnen denken, ja, maar die mensenkinderen hier, dat zijn geen zondaren. Dat zal wel de mensenkinderen zijn van voor de zondeval. Jezus zal wel bedoelen, mijn vermakingen zijn met Adam en Eva in het paradijs. Daar heb ik vreugde in. Maar als u die grootste der zondaren bent, als jij die grootste der zondaren bent, hier in deze Moria-gemeente, hè, en jij beseft van, ja, nou ja, we zongen dat, hè, Psalm 65, vers 2. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Hier aan de zee kun je dat voorstellen, hè. Een stroom, een macht die je meesleurt en je hebt geen verzet. Je wordt meegesleurd met die macht, die stroom van de zonde. Je probeert wel te trappelen, je probeert wel te roepen, maar je wordt gewoon meegesleurd. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Hetzelfde keertje dat ik in een mui terecht kwam, hè? Nou, dan kun je wel tegenspartelen en zo, maar dan voel je die mui, die heeft de overhand op mij. Dan valt niet tegen te vechten, hè? Dan, zo machtig zijn die stromen van het water en van de zee en van de oceanen. Dat is het beeld wat hier staat. Hè? Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Bedoelt Jezus niet die mensen die na de zondeval leefden, die buiten het paradijs geboren zijn, maar bedoelt hij hier Adam en Eva? Nee, hier staat toch echt mensenkinderen, maar het staat in de situatie van na de zondeval. Kun je ook wel merken. Ik noemde net al, die wijsheid die staat in de poorten en die staat op de hoeken van de straten. En wat zegt die persoon wijsheid dan? Dan zegt die persoon wijsheid, slechten, hoe lang zult u de slechtigheid beminnen? Keert u tot mijn bestraffing en leeft. Zo eindigt ook dit hoofdstuk, hè? Keert u tot mijn bestraffing en leeft. En allen die mij haten, die hebben de dood lief. Dus het gaat hier midden over die gebroken werkelijkheid, die zondige werkelijkheid. En daarin wordt het evangelie gepreekt en klinkt vanavond in deze Moriakerk. Mijn vermakingen zijn met die zondige mensenkinderen. En die zondige mensenkinderen zijn dan niet die nette zondige mensenkinderen, maar die echte zondaren. En dat weet ik uit het Nieuwe Testament. Hoe weet ik dat uit het Nieuwe Testament? Nou, kijk eens even naar die tafelgemeenschap, dat diner waar Jezus aan zit. Naast hem zit Levi, hè, die tollenaar. En daarnaast zit een andere tollenaar. En daarnaast zit een prostituee. En even naar vandaag vertaald, daarnaast een pooier. En daarnaast een drugsdealer. En daar zit Jezus aan tafel. Die fariseeën, die brave dominees. Die zeggen, goh, Jezus, vriend van tollenaar en zondaar. Dat kan toch niet? Maar blijkbaar wel. Hij is een vriend van die echte publieke zondaar. Niet dat hij de zonde niet bestraft. Hij kan heel ernstig zeggen, zondig niet meer. Of wat hij bij monden van de wijsheid in spreuken zegt, hè, verlaat de slechtigheden en leef. Die ene slechtigheid die kan jou naar de hel slepen. Er hoeft maar één zonde te zijn die jou beheerst. Die voert je eeuwig naar het graf. Maar dat neemt niet weg dat Jezus een vriend is van zonde. Hij is geen vriend van de zonde. Maar wel een vriend van jou. Wel een vriend van zondaren. Wel een vriend van die echte goddeloze. En als je vriend bent, nou, dan wil je graag bij die anderen zijn. Hè? Dan wil je graag je hart openen. En wil je graag je tijd geven. Wil je graag je gaven uitdelen. Dat is Jezus. Vriend. Die een vermaak heeft om zich aan zondaren als een vriend te geven. Dat is Jezus. Volgens mij, dit is een bijzondere adventstekst, hè? Adventsteksten zijn meestal over datgene wat nog gebeuren zal. Het zijn concrete teksten die gepreekt zullen zijn in de afgelopen tijd. Hè, maagd zal zwanger worden. Of hij zal rijden op het veulen van een ezelin. Hij zal geen dictator hooghartig zijn, maar hij zal zachtmoedig zijn. Of Bethlehem, Efrata, u bent al klein in al die gehuchtjes, maar uit u zal mij voortkomen die een koning zal zijn. En dan niet een koning als David die ook weer struikelt en koning Asa die afschijnt te vallen en zo. Maar een koning die niet faalt en die niet struikelt en die volhardt. En hij is een priester, hè? Al die priesterdienst van het Oude Testament, dat is een en al profetie van die eeuwige hoge priester. Of u leest die Jozef geschiedenis, die man die rechtvaardig was en die onschuldig moest lijden. die 20 jaar in de gevangenis zat en als een slaaf verkocht werd voor een slavenprijs. Die van het een op het andere uur koning werd. En een heel volk, dat hele Midden-Oosten van toen, in het leven kon behouden. Als dat niet een miniatuurtje van Jezus is. Of u zingt misschien graag, in aansluiting op die lofzang van Zacharias vers 5. Als ik door een dal van de schaduw van de dood ga, vrees ik geen kwaad, want u bent met mij. Staat in die herderspsalm, hè? De Heere is mijn herder. En hoort u het Nieuwe Testament zeggen? Ik ben de goede herder. Voel je? Psalm 23 is ook profetisch. En wijst ons heen naar Christus. En Psalm 27 gaan we straks zingen. Nou, dat begint. God is mijn licht. En dan denkt u aan het Nieuwe Testament dat Jezus zegt. Ik ben het licht der wereld. Voelt u? Psalm 27 is ook profetisch. En u leest die geschiedenis van dat manna wat elke dag weer uit de hemel regent. Hè? En dan hoort u Jezus zeggen. Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. Heel dat Oude Testament, dat is zwanger van Jezus Christus. Dat komt tot zijn vervulling in de geboorte van dat kind in de kribbe. Vanmorgen zal hier de 10 geboden gelezen zijn. Ook dat 4e gebod, hè, dat Sabbatsgebod, dat je op de zondag, de Sabbat, niet mag werken. En dat heel nauw luistert. Dat je zelfs een doodstraf kon krijgen als je dat Sabbatsgebod brak. Is dit een beetje overdreven? Nou, daar zat profetische betekenis in. De rust. In God. In Christus. Sluit elke bijdrage van werken van mensen uit. Daarom zo streng. Om dat evangelie van genade zonder werken mijnerzijds uit te stallen en uit te beelden. En uit de bazuinen. Jezus zegt het, hè, onderzoek de schriften van het Oude Testament. Want die zijn het die op elke bladzijde van mij getuigen. Maar dat zijn allemaal dingen die dus profetisch zijn. Hè, die wijzen naar de toekomst. Maar Spreuken 8, dat is een adventstekst. Ja, waar Christus al aanwezig is. Je zou kunnen zeggen, dat is de bron van advent. Al die adventsteksten komen uit Spreuken 8 voort. Omdat de Zoon van God een vermaak heeft, vermakingen heeft in die gevallen mensenkinderen. Om die te redden, om die zalig te maken, om die te verlossen. Dat is zijn vreugde. Dat is het evangelie. En hij doet dat met... Ja, met vreugde, hè. Ik weet niet hoe u tegen de zaligmaker aankijkt, maar je zou soms het idee kunnen krijgen, zo voor jezelf, in je hart. Nou ja, Jezus die wil mij dan wel redden. Maar dat doet hij met enige tegenzin, hè. Net zoiets als een jongen die komt bij zijn vader en die zegt, papa, wilt u me helpen? Wilt u me dit geld voorschieten? Wilt u dat voor me doen? En vader zegt, nee, dat is niet goed voor jou. Maar goed, als je dan heel lang blijft zeuren, dan gaat je vader eindelijk overstrachten. Dan zegt hij, nou ja, vooruit dan, joh. Maar zo zou je het idee kunnen hebben van Jezus, hè, die eigenlijk niet wil. Als je nou lang genoeg soebat, zegt hij, nou ja, vooruit, oké, dan zal ik je redden. Dat is dus niet wat hier staat. Hier staat niet dat Jezus tegen heug en meug met een lang gezicht eigenlijk onwillig een zondaar redt en zalig maakt. Maar hier staat dat het zijn vreugde is, zijn grootste vreugde is om zondaren zalig te maken. Het is voor hem zaliger te geven dan te ontvangen. Hij is niet gekomen, om nog zo'n gekomen tekst te noemen. Hij is niet gekomen om gediend te worden. Jij hoeft hem echt niet te dienen. Hij is gekomen om jou te dienen. Hij is gekomen om jou van dienst te zijn. Vanavond. Waarmee kan hij jou van dienst zijn? Als je naar de supermarkt gaat, heb je denk ik een lijstje, je hoofd, op papier. Denk je, product A heb ik nodig en product B raakt bijna op. En als we nou de volgende week verjaardag hebben, moeten we ook dat weer in huis hebben. Hè? En dan ga je heel bewust en voorbereid en overdag naar die supermarkt. En de kerk zou ook in zekere zin een supermarkt kunnen worden. En super met hoofdletters, hè. Als er echt een supermarkt is, dan is het wel de markt van Gods genade. Ik neem aan dat je dus vandaag ook bewust gekomen bent en weet wat jouw behoeften zijn. Waar heb je behoefte aan? Wat moet jij inkopen op die markt van Gods genade? Hij zegt, doe uw mond wijd open, ik zal hem vervullen. Alles wat u ontbreekt. Wat ontbreekt je? Wat ontbreekt jou? Weet je wat je ontbreekt? Ben je bewust van wat je ontbreekt? Maar ja, die stroom van ongerechtigheden die de overhand had over mij, die verzoent u. Heb je daar behoefte aan? Verzoening van die zware schuld die jou met schrik vervult. Dan heb ik goed nieuws voor u. Als u dat ontbreekt, dan schenk ik u jou dat zodra jij het smeekt. Of ben je net als die fariseërs waar we het over hadden, zo hooghartig. Hoog van hart, dat je op een ander neerkijkt. Hè? Dat je jezelf toch nog een beetje beter vindt dan een ander. Ben je niet nederig van hart? Jezus was nederig van hart. Als die tollenaars en die pooiers en die prostituees naar Jezus keken, dan voelden ze wel, Jezus haat mijn zonde, maar hij heeft mij hartelijk lief. Hij veroordeelt mij als persoon niet. Hij staat niet boven mij, maar hij staat zelfs onder mij. Hij is nederig van hart. Hij is nederig van hart. En daarom kwamen die zondaren en hingen aan de lippen van de Heer Jezus Christus. Zingen niet aan de lippen van die farizeeën, maar zingen wel aan de lippen van Jezus. Hij veracht mij niet. Hij verstoot mij niet. Maar hij heeft een hart, een bewogen hart, vol van ontferming. Nou ja, Jezus nederig van hart. En ik zo hoogmoedig van hart. Er zit wel een farizeeër in mij, hè? O Heere, o Zoon, maak mij uw beeld gelijk. Geen grote goed, Heere, gij mij geven mag dan dat gij mij maakt. Nederig en klein van hart. Dat ik een beetje op Jezus ga lijken. Ja, en het zou heel goed kunnen zijn natuurlijk dat je frustraties hebt over hoe je medemens met je omgaat, een beetje bitter bent. Nou, heb je dan niet een zacht gemoed nodig, wat Jezus ook had? Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Die zachtmoedigheid die slaat op hoe jij omgaat met jouw tegenstanders. Je voelt die wrok en die bitterheid, die borrelt zomaar spontaan naar boven. Je hebt een zachtmoedig hart nodig. Nou, misschien staat dat ook op jouw lijstje. O Zoon, maak mij dat zachtmoedige hart van u gelijk. En Jezus zegt vanavond, ja, doe je mond maar wijd open. Hoe wijder die open gaat, hoe meer ik erin kan. Hoe meer ik kwijt kan. Hoe meer ik kwijt kan, hoe liever het mij is. Ik deel de genade niet uit als parfum druppeltjes, heel kostbaar druppeltje voor druppeltje en niet één druppeltje te veel. Nee, ik breek gewoon die hals eraf, hè. En ik geef mild en ik geef overvloedig. Omdat u zou zeggen, want God de Heere zo goed, zo mild is te alle tijd een zon en schild. Maar dat is onze zaligmaker. Gekomen om te dienen. Zaliger te geven dan te ontvangen. Een vriend van zondaren. Vanavond tot vertroosting van die echte, echte zondaar. Die onverbeterlijke zondaar. Mijn vermakingen zijn met mensenkinderen. De engelen zullen het uitroepen, hè, in de velden van Everta straks. De eer is aan deze God in de kribbe. Die in mensen wel behagen heeft. Een behagen om wel te doen aan mensen. Mijn grootste vreugde om wel te doen aan mensen. Nou, als we dit nou eens een beetje op ons in laten werken, hè? Wat betekent dat dan? Zal ik u helpen? Ik denk dat is gewoon zo. Het betekent in de eerste plaats, als u vanavond zonder Jezus en zonder zijn zaligheid deze kerk verlaat, aan wie ligt dat dan? Dat ligt aan jou, hè? Je kunt niet zeggen, Jezus was te beperkt of zo. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Heb jij die uitgestoken hand van hem aan de kant geduwd? Terwijl die in de deuropening stond, heb jij hem verdrongen. Zeg maar, ik wil mijn eigen gang blijven gaan. Mijn oude leventje handhaven. Ik wil niet dat hij koning over mij is. Is dat... Dat is mijn ongelovigheid. Hè? Dat is mijn onbekeerlijkheid. Luther zou zeggen, al jouw zonden zijn poppenzonden, de zonde tegen de wet, in vergelijking met die zonde tegen het evangelie. Heb je die zonde wel eens gezien bij jezelf? Die grote zaligmaker en die grote heerlijke zaligheid geen acht slaat. En dat je meer onder de indruk bent van de zichtbare dingen dan van deze Jezus. Maar ik zou het bijna feliciteren als u dat ziet. Want dat laat niemand u zien. Dat laat je geweten je niet zien. Dat laat alleen de Heilige Geest je zien. Die Geest gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Van zonde, omdat ze in mij niet geloven. Dan mag je dat ongelovige hart aan zijn voeten neerleggen. Hè? Want je hoeft niet eerst gelovig te zijn. De prediking van het evangelie is niet, je moet eerst geschikt zijn en dan komt Jezus in beeld. Nee, Jezus zegt, ik ben een geschikte zaligmaker voor ongeschikte zondaren. De vraag is niet wat u met Jezus kunt, maar de vraag is, wat zou Jezus met jou kunnen? Wat zou Jezus met jouw oude hart kunnen? Wat zou Jezus met jouw zondige hart kunnen? Wat zou die met jouw oppervlakkige hart kunnen? Mijn zoon, geef mij dat hart, dan laat ik het wel zien. Oude zoon, die een leven verprutst hebt hier in de kerk. En nog nooit hem nederig te voet zijt gevallen. Geef mij dat hart, met dat verprutste leven. Met dat fariseïsche hart. Die stijf stond van orthodoxie. En altijd op anderen neerkijkt. Hij weet er raad mee. Dat is onze zaligmaker, die ons vanavond de vinger legt bij ongeloof. Maar ik kan me ook voorstellen dat je hier vanavond zit, hè? Je bent die enige zondaar hier in de Moriakerk. En je hebt zo'n bezwaard hart en zo'n verslagen hart en je zegt maar, ik vrees dat God mij niet genadig kan zijn. Ik heb zwaar en menig keer misdadiger geweest tegenover hem. Ik kan me veel beter voorstellen dat God zegt net wat hij bij de eerste wereld zei. Het berouwde God dat hij de mens had gemaakt. Het berouwt God dat hij mij heeft gemaakt. Ik zal een zondvloed over hem uitstorten om de wereld te reinigen van die vuile bron van wanbedrijven. Bezwaard hart. En God kan toch niet bezig blijven.
We moeten nog een keertje spuugzat worden wie ik ben tegenover hem. En met zo'n bezwaard hart zit je hier vanavond. En zo'n verslagen hart zit je hier in de kerk. En nu zegt Jezus vanavond tegen jou. Mijn vermakingen zijn met mensenkinderen. Zulke mensenkinderen als jij bent. Juist. Als je zo bent. Hoe meer ik aan jou kwijt kan. Hoe liever het mij is. Zal dat waar zijn? Ik durf bijna niet ja te zeggen, hè? Even binnen komen die ja-ma's naar boven. Ik denk, misschien heeft God wel stiekem wel lust in mijn dood en ondergang. Misschien interesseert het God helemaal niet als ik verloren ga. Je hebt een godsbeeld van een harde, meedogenloze God. En vanavond zegt hij, mijn vermakingen zijn in het zalig maken van jongeren en van ouderen. En weet je wat dan de Heilige Geest doet? De Heilige Geest die schrijft dit evangelie in jouw hart. Onuitwisbaar. En die laat dit licht van het evangelie schijnen in jouw donkere hart. En je gaat zeggen en zien. Maar zo is Jezus. Dit is onze Jezus. En je hebt een heleboel tegenstemmen. En die zullen levenslang wel blijven. Maar die stem van Jezus zelf, die dringt door in de diepste bodem van je hart. Die zegt, mijn vermaak is in jouw zaligheid. En dat woord krijgt de overhand, hè? Dat woord gaat jou beheersen en regeren. En er komt overgave aan het woord van deze Jezus in jouw hart. En dan krijg je in je hart vrede. Die elk menselijk begrip te boven gaat. Vreugde. Vreugde. De vreugde van hem. De vreugde van hem. He, die herder die zijn verloren schaap vindt. Hoe blij zal die herder zijn? Hoe blij is die vader van de verloren zoon toen die verloren zoon weer aan de horizon verscheen? Het hart van die vader jubelde van vreugde. Het hart van Jezus jubelt van vreugde. Dan zingen zij in God, in Gods zoon, in gemeenschap met Gods zoon, verblijd. Er is blijdschap in de hemel, hè, bij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En die vreugde van God, die resoneert in je ziel. Een hemelse, heilige, zalige vreugde. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vind. En al de blijdschap van de wereld. Je mag blij zijn met alle spulletjes van deze wereld natuurlijk. En alles wat in deze wereld te verkrijgen is. Maar het verbleekt gewoon ten ene male in vergelijking met die vreugde in God. Hè. En dan zeg je weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben in vreugde. Ik heb alles verloren en verloochend. En Jezus alleen verkoren om bij hem eeuwig te behoren. Het is nu nog maar een piepklein begin van die vreugde, hè? Als alle tranen van je ogen afgewist worden, die eeuwige blijdschap op je hoofd zijn zal, dan die blijdschap van God, hè, die onbepaald, onbeperkt, onbegrensd van zijn aangezicht straalt, die ten hoogste toppunt zal stijgen. Dat is nog eens vreugde, jongens. De wereld zegt, je moet hier zijn, je moet dit hebben, en dit moet je aan meedoen, en dat moet je meebeleven, daar moet je eens een kijkje nemen. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vind. En nog een toepassing. Als u kanttekeningen hebt, sommigen hebben dat, hè? Zou je het gelijk even kunnen checken. Er staat hier in de kanttekening ook bij, dat vermaak van de Heer Jezus, dat is niet alleen in geestelijke gaven uitdelen, maar ook in aardse gaven uitdelen. Daar hadden we nog helemaal niet aan gedacht. Dus aardse gaven, dat je vanmiddag een visje hebt gegeten. En dat je vanavond advocaatje krijgt misschien wel. En vanmorgen een snee brood met het ontbijt had. Van wie krijg je dat? Nou, je hebt gewoon het idee dat komt uit de supermarkt. Hè? En dat is allemaal, dat zijn natuurwetten die ervoor zorgen dat al die dingen groeien. En als je daar maar goed mee omgaat, dan krijg je goede oogst en zo. Mijn vermakingen zijn om dat brood en om dat glas kannemelk uit te delen. Ik was hongerig om u brood te geven. Ik was dorstig om u dat glas water te geven. Ik was naakt aan het kruis om jou hier vanavond fatsoenlijk gekleed in de kerk te laten zijn. Heb je daar wel eens over nagedacht? En je denkt dat brood, dat is lekker goedkoop en dat kost zoveel euro maar in die supermarkt. Maar heb jij wel die prijs gerekend die Jezus ervoor betaald heeft? Dan wordt het brood kostbaar. Dan is het eenvoudigste sneetje brood onuitsprekelijk kostbaar. En dan kou je het niet zomaar gedachteloos weg, hè? Want hij heeft het niet gedachteloos aan jou gegeven. Hij gaf het met zijn hele hart. Hij gaf het bewust aan jou. En zou jij het dan zomaar gedachteloos aannemen en wegkouwen en niet meer aan denken wie dat gaf? Tjonge. En daarom staat het hier vanavond, hè? Het is zijn vermaak om jou dat brood en dat drinken en die kleding en die gezondheid en die vrienden en die liefde in je huwelijk en zo, om dat allemaal te geven. Om jouw werk te geven en arbeidsvreugde te geven. En je nu weer vakantie te geven. Krijg je allemaal van hem. Opdat die gewoonste dingen bijzonder voor je worden. En dat je zegt, die goedheid van u, o Heer Jezus, die is verspreid over al uw werken. En de hele aarde is van uw heerlijkheid vol. Weet je nog dat Paulus dat ook zegt? Hij zegt, het zij dat je eet, het zij dat je drinkt, het zij dat je iets anders doet, doet het al ter glorie van Gods Zoon. Dan neem je dat stukje brood bijna eerbiedig. En dan heiligt het je. Hè? En dan is een dankbaar leven, dat is niet alleen emoties of zo. Maar dan stel je je lichaam als een gode, welbehagelijke offeranden aan God ter beschikking. Met alles erop en eraan. Je mogelijkheden, je tijd, je geld, noem maar op. Leer mij, o God van zaligheden, mijn hele leven in de dienst van u te besteden. En dan zeg je ook nog, het is een liefdedienst. Doe je niet al zuchtend, het is geen zwaar juk en dat mot nou eenmaal. Nee, ik heer die ook in uw dienst al mijn blijdschap vindt. Omdat u het zoveel blijdschap het aan mij hebt gegeven. Dan ga je een klein beetje je leven teruggeven aan hem. Ik zie dat het hoogste tijd is. Op vers 30 komen we helemaal niet meer toe. Maar laat dit dan het evangelie zijn, hè, van deze laatste adventsdienst in 2024. Mijn vermaak is in jouw redding en zaligheid. En ik weet niet hoe u geluisterd hebt, hoe jij geluisterd hebt. Maar mag ik nog één keer in de naam van mijn meester jou nodigen? Mijn zoon, mijn dochter, geef mij aan het einde van 2024 uw hart. Opdat het hele leven van 2024 verzoend en gezuiverd zal zijn. En je zo de laatste dagen van dit jaar mag leven ter glorie van Jezus. En met een uitzien. Heren, wanneer komt de dag dat ik bij u wezen mag?